We gaan vanavond beginnen met het boek Exodus. En dat begint ook met hoofdstuk 1 en wij dus ook. Hoofdstuk 1 van Exodus. Exodus hoofdstuk 1. Ons thema voor dit seizoen is Mozes, Gods profeet. De Heer Jezus heeft Mozes een profeet genoemd door te zeggen, te beginnen bij Mozes en al de profeten. Hij schakelde dus ook Mozes bij die profeten in. Maar Mozes zelf heeft ook gezegd, sprekend over de Heer Jezus, God zelf zal u een profeet verwekken gelijk mij. Dus Mozes heeft ook zichzelf profeet genoemd. En de Heer Jezus heeft hem profeet genoemd. Dus we moeten ons de vraag stellen, wat is dan de profetie van Mozes? Het boek Exodus is geen geschiedenisboek. Onze Bijbel begint met Genesis. Het woordje Genesis betekent wording. En dat is eigenlijk een soort openingszin op de hele Bijbel. In het boek Genesis vind je in grote trekken alle heilsfeiten terug. Van het begin van de wording tot en met de regering van de redder der wereld. Zo wordt Jozef in het boek Genesis genoemd. Zafnat Paaneach, redder van de wereld. Dus bij het beginnen, schepping, tot en met de regering, de zegenrijke regering van de redder van de wereld. Dat is eigenlijk de hele boog van het boek Genesis. En alle heilsfeiten zitten daartussen. Wel beknopt, in verhaalvorm. En het is aan ons om daar nu naar te kijken. De Bijbel is nooit bedoeld als een geschiedenisboekje met jaartallen en een aantal feiten die je wel of niet zouden interesseren. De Bijbel is altijd bedoeld als een woord des Heren. God spreekt op een hele bijzondere manier tot ons hart. Maar omdat Genesis een openingszin is, een soort ouverture is op de hele Bijbel, kun je zeggen dat het feitelijke verhaal begint bij Exodus. En dan zit je gelijk in het donkerte, in het duister. Daar gaan we nu vanavond van lezen en ik ga u dat nu voorlezen uit Exodus hoofdstuk 1. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël die met Jacob naar Egypte gekomen zijn. Ze kwamen er ieder met zijn gezin, Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Aser. De afstammelingen van Jacob waren 70 zielen in het geheel. Er is wat discussie over, het boek Handelingen heeft het over 75. Komen we misschien nooit uit. Maar hier staat 70 zielen in het geheel. Jozef echter was reeds in Egypte en Jozef stierf. Benevens al zijn broers en dat hele geslacht. De Israëlieten nu waren vruchtbaar en breidden zich snel uit. Ze vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk, zodat het land met hen vervuld werd. En toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. Deze nu zei tot zijn volk: zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Wel, nu laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat ze zich niet vermenigvuldigen en zich, als wij in oorlog komen, bij onze tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Daarom stelde men opzichters van herendiensten over hen aan om hen door de hun opgedragen dwangarbeid te onderdrukken. Zij moesten voor Farao voorraadsteden bouwen, Pitom en Raamses. Maar hoe meer men hen onderdrukte, des te meer vermenigvuldigden zij zich en breidden zij zich uit, zodat men bevreesd werd voor de Israëlieten. Toen lieten de Egyptenaren de Israëlieten onder mishandeling werken. Ja, ze maakten hun het leven bitter door harde slavenarbeid met leem en tichelstenen en door allerlei arbeid op het veld. Alle werk waartoe zij hen onder mishandeling als slaven gebruikten. Ook beval de koning van Egypte de vroedvrouwen, de Hebreeuwse vrouwen, van wie de ene Sifra heette en de andere Pua, wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing. Indien het een zoon is, dan moet gij hem doden. Maar indien het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen echter vreesden God en deden niet wat de koning van Egypte haar gezegd had, maar lieten de jongens in leven. Toen ontbood de koning van Egypte de vroedvrouwen en zei tot haar: waarom hebt gij dit gedaan en de jongens laten leven? En de vroedvrouwen zeiden tot farao: de Hebreeuwse vrouwen zijn niet als de Egyptische, ze zijn sterk. Voordat een vroedvrouw bij haar komt, hebben zij al gebaard. En God deed de vroedvrouwen wel. Het volk vermenigvuldigde zich en werd zeer talrijk. En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf hij haar ieder een gezin. Toen gebood farao aan zijn gehele volk: werpt alle jongens die geboren worden in de Nijl, maar alle meisjes moogt gij laten leven. Tot zover het lezen van hoofdstuk 1. Voor zover ik mijn Bijbel ken, broeders, zusters, iedereen, beste vrienden, gaat het in het boek Exodus om een situatieschets van vandaag. Het is dus nog een keer gezegd niet een opsomming van geschiedkundige feiten van toen. Natuurlijk staan er geschiedkundige feiten in, maar daar gaat het niet om. Het is duidelijk bedoeld als boodschap voor nu. En daarom geloof ik ook dat het boek Exodus een hele profetische lading heeft. En niet zo zuinig ook. Heel verstrekkend. Dat zal al blijken vanavond. En het wordt zeker nog duidelijker in de loop van de avonden die, zo God wil, gaan volgen. U hebt allemaal van Jozef gehoord. Jozef in Egypte. Jozef. De onderkoning Jozef, voor wie de broers toch bogen uiteindelijk. Ze wilden niet, maar ze deden het wel. Jozef die als een heer door Egypte ging, werd gereden op een van die prachtige wagens. Schitterende paarden. Iedereen riep eerbied, eerbied, knielt, knielt. Ik ben een paar keer geweest in het Cairo Museum, het Egyptisch Museum in Cairo. En dan zie je die wagens van toen. Gouden koetsen, niet zo mooi opgetuigd als bij ons op de derde dinsdag van september, maar toch heel bijzonder. En ja, Jozef moet daar ingezeten hebben. En herauten voorop, schitterende kleuren, prachtige kleren, en het was een en al glorie. Maar Jozef is overleden. En alle broers, de ouderen, zijn ook overleden. Die hele mooie tijd is voorbij. Israël heeft daar volgens de geschiedschrijving ruim 400 jaar in Egypte gewoond. En er kan natuurlijk heel veel gebeuren in een paar honderd jaar. En het eerste dat opvalt is dat er daarna een koning komt die Jozef niet gekend heeft. Dat is vers 8. En daar wil ik ook eigenlijk beginnen. Een paar van u zijn in Israël geweest en hebben met mij een gemeente in Tiberias bezocht van Messias belijdende Joden. Dat was best fijn, dat was heel indrukwekkend. En daar sprak iemand in die gemeente, zo'n pastor, en die had het over Exodus 1 vers 8. Nu moet ik je eerlijk zeggen dat ik tot op dat moment die tekst wel gelezen had, maar dat het me nooit iets had gedaan. Nooit. Toen kwam er een koning, een nieuwe koning over Egypte, die Jozef niet gekend had. Je kende de geschiedenissen, je wist van de verhalen. Het was verteld, in mijn geval, in de schoolbanken heb ik het aangehoord. Catechisatie wat minder, want dat ging altijd over catechismes en zo, en dat was minder geschiedkundig, minder verhaal. Maar toch op school werd dit behoorlijk uit de doeken gedaan in onze tijd. Maar die tekst heeft me nooit iets gezegd. Totdat die broeder erover sprak. En dat is bij mij binnengeslagen als een soort granaat, als een soort bom. Dat kan gebeuren. Dat je een tekst kent, weet te staan, vaak gelezen, en dat het je nooit iets zei. En op een bepaald moment ineens knal. Dan gebeurt er iets. Kun je veronderstellen dat die koning die er toen was, Jozef niet gekend heeft? In de letterlijke zin van het woord, nee, dat kun je niet veronderstellen. Want als je een beetje in Egypte rondgetrokken hebt, dan weet je dat ze voor elke koning en elke onderkoning een piramide gebouwd hebben. Gigantische steenbulten met enorme aandachtspunten. Dus het is absoluut niet te veronderstellen dat die man nog nooit van Jozef zou hebben gehoord. Natuurlijk had hij dat. Want ze hebben voor al die koningen en al die onderkoningen enorme standbeelden, piramideachtige dingen of andere dingen, neergezet. Egypte is er vol van. En het museum is er ook nog vol van, vandaag. Dus het is niet zo dat die man gewoon geschiedkundig, wat de tijd betreft, nooit van Jozef zou hebben gehoord. Wat is dan de bedoeling van dit vers? Een andere koning die niet meer wilde rekenen met het beleid van de redder van de wereld. Die niet meer wilde tellen dat wat Jozef belangrijk vond. Toen, in de tijd van Jozef, zei farao: als je in leven wilt blijven, dan moet je naar Jozef gaan. Er is geen andere oplossing. En zelfs de broers kwamen van heinde en ver om daar koren te kopen, want er was gewoon niets te krijgen. En dan is er een koning die met het hele beleid van Jozef door God vooruitgestuurd, tot redding van de wereld gestuurd. Er komt nu een koning die met die Jozef niets heeft. Zal ik het gewoon zeggen? Vandaag is de koning aan het bewind die zegt: nou, met die Jezus heb ik niks. Ik heb het een beetje kort door de bocht gezegd, maar dat is wel wat ik bedoel. Meneer Kofi Annan gaat aan het eind van dit jaar, geloof ik, met pensioen of zo. En ze zoeken een opvolger voor hem. Wie dat is, weet niemand. Maar hij heeft nu alvast een soort afscheidsreden gehouden. Vorige week is hij daarmee begonnen. En op andere plaatsen gaat hij daarmee door. Een van de dingen die hij vorige week zei was: er moet een middelaar zijn hier in het Midden-Oosten. Want zonder middelaar redden we het niet. En ik heb één op het oog. Ik zeg u niet wie dat is, want dat wil ik niet. Maar als die komt, hij zal verregaande bevoegdheden hebben. Dat verzeker ik u. Nou, iedereen denkt, ja, ik snap het. Er moet iemand komen die daar de zaak aan elkaar breidt. En dat moet niet een zacht eindje zijn, want dat wordt niks. Dat moet iemand zijn van sterke signatuur. Diezelfde Kofi Annan heeft nog een reden gehouden op een andere plek weliswaar. En toen heeft hij gezegd: het probleem van vandaag is het probleem van Israël en de Palestijnen. Het Midden-Oosten. Niet Iran, niet Irak, niet Afghanistan. Waren ook wel probleemhaarden. Maar het probleem was Jeruzalem. Als die man die Kofi Annan mij gebeld zou hebben, maar hij had mijn telefoonnummer niet, dan had ik hem gezegd: je kunt nu wel praten over een middelaar dan in het Midden-Oosten, en je kunt nu wel zeggen dat dat een sterke man moet zijn, maar ik weet wie dat is. Dan had hij gezegd: en wie denk jij dan dat het is? Mijn antwoord zou zijn geweest: 1 Timotheus, er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Job heeft nog gezegd: was er maar een scheidsrechter die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Jeremia heeft gezocht naar iemand die in de bres zou kunnen springen, en die was er niet. Ezechiël zegt: God zelf heeft gezocht naar iemand die in de bres zou kunnen springen, en God zelf heeft hem niet gevonden. En de Nieuwe Testament zegt: daar is die. En ik had mogen antwoorden aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ik moest luisteren. Als die middelaar komt, dan is er vrede in het Midden-Oosten. Dan worden de zwaarden ploegscharen. Die term die wordt nu gebruikt, die staat aan de buitenkant op het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Dat is natuurlijk een mooie spreuk. Staat in de Bijbel. Maar Kofi Annan heeft wel gezegd, je moet wel soldaten sturen en ze moeten zwaar bewapend zijn. Dus hij gelooft het zelf helemaal niet. En hij zegt, ik wil wel soldaten, maar ze moeten wel wat bij zich hebben. Het moeten niet van die pijl- en boogfiguurtjes zijn, want dat redden we niet. Hij gelooft die eigen spreuk niet. Zwaarden worden ploegscharen. Het probleem is dat er vandaag geen rekening wordt gehouden met de redder van de wereld. Nu heb ik het zo gezegd. Er is nu een koning die Jozef niet gekend heeft. En als je dat leest, dan denk je, dat is het probleem. Dat is het probleem. Ze willen hem niet. En als je hem niet hebt, heb je niks. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En vrede, mijn vrede geef ik u. Vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. Hoe kan de oorlog in mij tot stilstand komen? Door een of andere goeroe die door Kofi Annan wordt uitgekozen. Misschien wordt het wel de antichrist, als u begrijpt wat ik bedoel. Zit er dik aan te komen. Er komt een soort figuur, een sterke figuur, die van allerlei gaat doen en die daar orde op zaken moet stellen. Nu, het is alsof hij om het hoekje al meeluistert. Alsof hij er al is. Ja, hij wil zijn naam nog niet zeggen. Maar het is alsof hij al om het hoekje staat. Zou zo'n figuur in ons leven, in ons eigen hart, vrede kunnen brengen? Antwoord nee. Wie heeft vrede gebracht in jouw hart? De Heer Jezus. En als je hem kent, zeg je, hij is onze vrede. En als je hem niet kent, ja, dan ben je ook eigenlijk onder het bewind van die koning die met Jezus of met Jozef, met de redder van de wereld, geen contact wil, dan zit je onder het bewind van een hele andere gouverneur. En berg je dan maar, want je komt niet goed uit. Dit is het probleem van vandaag. Met alle respect voor onze regering in Den Haag. Nou, het gedoe van vandaag heeft er weer geen goed aan gedaan. En 22 november, ik weet ook niet hoe dat afloopt. Eigenlijk word ik een beetje moe van dat gehakketak. Er gaat ergens iets fout. Er moet een schuldige, er moet een zondebok komen. Ook al is hij daar nog nooit geweest, heeft hij nog nooit een voet binnen die hele complex gezet. Maar goed, ik snap het allemaal wel een beetje. Ik lees ook een krant. Maar ondertussen is het allemaal zoeken naar iets en niemand heeft iets gedaan. De Heer Jezus leren kennen. Zou de Heer zich nog laten vinden vandaag? Ik denk van wel. Afgelopen dinsdagavond was er een zekere meneer Leo op een soortgelijke avond als deze. Hij was christelijk opgevoed, zei hij tegen mij, maar had het helemaal losgelaten. En toen was hij gaan zwerven in Amsterdam. 3 jaar had hij gezworven. 2 tassen. 1 met wat kleren en 1 met wat voedsel. En verder een slaapzak op zijn rug gebonden. 3 jaar lang park in, portiek uit, zo ongeveer. En hij was het zo verschrikkelijk zat. En hij had na 3 jaar voor het eerst gebeden. Heere God, als u dan bestaat, breng me dan ergens. Geef me dan alstublieft een onderdak. Nou ja, daar sta je dan, nog steeds in Amsterdam. Met dat spul wat ik net schetste, staat op het randje van een trottoir. Aan de overkant gebeurt iets, ik weet niet, iets met een bakfiets. Niks bijzonders eigenlijk. Hij kijkt niet uit, wil daar naartoe, struikelt, ligt lang uit op de weg. Bezeert zich, niet zo geweldig ernstig. Komt een meneer aanhollen die zegt, ik heb voor je gebeden. Nou, hij schrikt zich lam. Hij had zelf net voor het eerst in 3 jaar weer gebeden. Net gebeurd. En dan komt de meneer daar naartoe. Die zegt, ik heb voor jou gebeden. En kan ik je helpen? Wacht even, ik haal even mijn auto. Nou, nu zeg ik het. Het is echt zo gebeurd zoals ik het nu schets. Hij zette hem op zijn eigen rijdier. U hoort het, hè, van de barmhartige Samaritaan. Precies zo. En hij bracht hem naar het leger des Heils. Die hebben, weet ik veel wat voor medische toestand aangehaald, verzorging. Hij heeft daar een dag of 10 mogen bivakeren. En na 10 dagen is hij ondergebracht in een tehuis voor daklozen. En daar woont hij nog. Heeft intussen, ik denk, 80 of 90 cd'tjes van daartoe gedownload. Nee, dat gaat het niet om mij, maar dat is, daarom was hij die avond. Ik had hem ook nooit gezien, maar hij wilde gewoon die vent wel eens zien. Zou de Heer nog vandaag mensen willen redden? Zou hij nog zijn engel willen sturen? Want hij heeft die man ook nooit weer gezien. Weet je wel? Die was ineens helemaal uit het gezicht verdwenen. Is ook niet meer teruggekomen. Maar hij heeft wel onderdak. En daar had hij om gebeden. Hij is in aanraking gekomen met de zusters uit Amerongen. En ik weet niet of u ze kende, die diaconessen. Die hebben ook een afdeling hier in Amsterdam voor opvang van dit soort lieden. Maakt niet uit. Zo gebeurt het vandaag. Zou de Heer dat nog willen doen? Zou de Heer zich nog willen laten zien voor mensen die naar hem zoeken? Ja. Zou hij nog de redder van de wereld willen zijn? Ja. Zou hij nog mensen die in nood zijn willen helpen? Ja. Maar ja, als je zelf allemaal al gezetteld bent. Maar ja, dat overkomt mij niet, want ik heb een huis. En ik heb zelf een auto. Of ik heb zelf een fiets. Dus ik hoef helemaal geen engeltje meer, want ik moet het zelf doen. Zo ongeveer komt het dan over. Zou je je willen afvragen of er in jouw leven een koning is die iets te zeggen heeft, die gezag heeft? En als de Heer Jezus jouw heiland, jouw verlosser is, als Hij het is die voor jou en voor jouw schuld aan het kruis van Golgotha zijn leven gaf, is Hij dan ook jouw Heere, jouw koning, jouw gebieder? Is Hij dan degene die in jouw leven alles te zeggen heeft? Zit Hij op de troon van je hart? Dat is toch de vraag? De hele wereld negeert hem. Natuurlijk heeft de hele wereld van die Jezus gehoord. Zoals die koning in historische zin dat de degen van Jozef had gehoord. Maar hem kennen als de redder van de wereld is een heel ander verhaal. En hem kennen als degene die voor jou en voor jouw schuld zijn leven gaf. Maar die ook jouw Heer wil zijn. En die, omdat hij jouw Heer is, jou ook leiden zal. Ik ben bij je alle dagen tot aan de voleinding van deze eeuw. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Leo is op zoek gegaan en vindt. En jij en ik mogen op zoek gaan en ook vinden als we hem nog niet gevonden hebben, maar ik heb hem ook mogen vinden. Maar je begrijpt nu ineens die tekst. De hele wereld schreeuwt om een koning die de redder van de wereld is. Alleen, ze willen dat niet. Ze geven hem die plaats niet. Dat is de eerste zet in een hele serie van profetische vergezichten. En zelfs in dit hoofdstuk gaat het nog verder. De koning die zegt tegen zijn adviseurs, laten wij, vers 10, laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat ze zich niet vermenigvuldigen. En als wij in oorlog komen, bij onze tegenstanders aansluiten. Die koning, die farao van Egypte, die was eigenlijk panisch. En die heeft 1 ding heel goed begrepen. Dat volk van God is anders. Eigenlijk horen ze niet bij ons. En als de Bijbel in het Nieuwe Testament tegen jou en tegen mij zegt, als je de Heer Jezus kent, hoor je het ook bij dat volk. Jij, geheel anders. Jullie hebben Christus aangedaan. Kunnen ze dat ook zien? Daar hebben ze kennelijk toch een soort fotootje afgegeven, een soort getuigenis afgegeven, want ze zijn anders, want als er nood aan de man komt, zegt die koning farao, die man van Egypte, dan zullen zij zich bij de tegenstanders aansluiten, want eigenlijk zijn ze niet van ons. Dat wisten ze. Jij en ik zijn ook anders, we horen hier ook niet. Zoals Israël daar niet hoorde, een heel andere toekomst had, hele andere beloften had, toezeggingen van de Heere had. Zo horen wij niet hier. Wij zijn hier vreemdelingen, we zijn hier bijwoners, we horen hier niet. We zijn hier wel, maar we horen hier niet. U voelt, de parallel is heel scherp. Heel duidelijk ook. U kunt er eigenlijk niet omheen. En er is een overste over deze wereld. Zo noem ik hem nu even. Die farao, die koning van Egypte. Maar ik vergelijk hem even met de overste van deze wereld. Die met beleid tegen ons op wil treden. Er is overleg. Er is waarschijnlijk veel meer overleg. Dan wij vermoeden. C.S. Lewis heeft ooit een boek geschreven. Je kent het allemaal. Brieven naar de hel. Nou, op elke gelovige wordt een soort demon gezet. En die moet hem onderuit zien te schoffelen. En als hij het dan niet goed doet. Dan is er overleg. Is er een werkbespreking. Nou, ik wil al die details niet opraken. Maar ik wil je wel zeggen. Dat er echt wat aan de hand is. En dat er veel meer aan de hand is dan wij vermoeden. En dat de overste van deze wereld wel te degen met beleid tegen de christenen aan het optreden is. Hoe zouden we die NATO kunnen laten struikelen? Nou, daar ging het over. En als er dan een figuur Job is, wijkend van het kwaad, we hebben daarover gepraat de vorige keer, niet nog een keer terug, maar dan je voelt het aan. Er is in de hemelse gewesten strijd. De brief van de Efeziërs maakt duidelijk dat wij die geloven in de Heer Jezus gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Maar onze strijd is ook in de hemelse gewesten. Waar niet tegen mensen hoor, niet tegen de buren die wat rot doet misschien, of tegen mensen hier uit het dorp of uit de streek die misschien akelig zijn. Maar onze strijd is niet tegen mensen. Niet tegen vlees en bloed. Maar tegen machten en krachten, overheden, boosheden. U hebt het goed, hè? Adviseurs en boosheden in de hemelse gewesten. Daar. Dat is overleg. Laten we met beleid tegen hen optreden. Laten we ons dus ook niets laten wijsmaken. Alsof het allemaal een niemendalletje is. Alsof het allemaal wel meevalt. Alsof het een hele simpele route is. Ik weet wel, we zijn wat verwend hier in Nederland zeker. En in het hele Westen misschien. Gelovigen in Oost-Europa hebben het jaren ontzettend moeilijk gehad. Die hebben daar letterlijk moeten arbeiden, dwangarbeid moeten doen. Ik kom er straks op terug. En in Korea, Noord-Korea, ik hoorde daar van de week, eind vorige week iets over, iemand was daar geweest op vakantie. Achter elke gelovige, ze weten wie de gelovigen zijn, staat een iemand van de geheime dienst. En let zelfs op het oogcontact van die ene gelovige. Ziet. En als ze eventjes dit doen, dan worden ze al gepakt. Het is onvoorstelbaar. Maar wij kennen dat niet. We zijn in slaap gezukkeld. Nou, in China, er zijn hele duidelijke signalen dat het daar ook nog niks is. En Soedan, andere plekken in deze wereld. En wat denkt u van de islamitische landen, waar je nooit, maar dan ook nooit over de Heer Jezus mag vertellen? Het is veel erger dan wij vermoeden. En wij, ja, hier in het vrije Westen. Nou, wij zeggen, het hoeft voor ons niet zo meer. Niet meer zo heftig. Niet meer zo fanatiek. Een beetje gekalmeerd christelijk leven, dat kan ook wel. Ik ben ervan overtuigd dat ook dit kalme, dit zogezegd vredige klimaat van ons, een beleidskwestie is. Want de oude kerkvaders hebben vroeger geroepen dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk was. Dat zeiden ze vroeger. En we weten uit de geschiedenissen nu al dat de kerk in Oost-Europa nooit zo hard gegroeid is als uitgerekend in die tijd. En dat de kerk in China geweldig groeit. En dat de kerk in Soedan groeit. En dat de kerk in Noord-Korea groeit. Het is het volk van God. Onder de gigantische druk van toen vermenigvuldigde het volk zich meer en meer. Het is precies hetzelfde plaatje. Het is exact hetzelfde. Maar we zijn het een beetje kwijt. Ik begrijp ook wel, we hoeven niet te verlangen naar vervolging, naar arrestaties, naar dwangarbeid. Maar als je getuigenissen leest van iemand uit China of iemand uit Korea, daar zijn boeken van verschenen en misschien hebt u ze thuis, dan schrikt u zich lam. En dan denkt u, alsjeblieft, heren. We mogen wel eens wat meer gaan bidden voor die mensen. Maar misschien moeten we veel meer nog voor ons bidden. Want wat zeggen zij? Wij bidden voor jullie. Maar jullie lopen gigantische gevaren. Jullie worden meegesleept in die hele hoos van tegenstand en van halfslachtig christelijk leven. Ze hadden het toen voor elkaar, die koning en zijn beleidmakers hebben gezegd, we moeten hen aan de voorraadsteden laten bouwen. En dat hebben ze gedaan. En die voorraadsteden die worden dus genoemd hier in hoofdstuk 1. Python, huis van Atsam, dat is een god daar in Egypte. Ramses, zoon van de zon, is ook een afgodische tempel. Daar hebben ze aan gebouwd, daar hebben ze aan getimmerd. Moesten ze doen. Lot heeft in zijn dagen, dat is nog eerder dan dit gebeuren, zijn tenten opgeslagen vlakbij Sodom. Later woonde hij in Sodom. Nog iets later is hij in het stadsbestuur van Sodom. Hij zit in de poort van Sodom. Dat betekent dat hij bij de notabelen hoort. Engelen komen op bezoek en zeggen, Sodom gaat eraan. En Lot had de hele dag gedacht, samen met al die anderen, hoe kunnen we Sodom nog mooier maken? Maar hij moet s'avonds op stap. Hij moet ook met een Nieuw Testamentje en een foldertje langs de deuren. En hij komt ook bij zijn schoonzoons en hij zegt tegen zijn schoonzoons, Sodom gaat eraan. Nou, die lachen hem in zijn gezicht uit. Ik kan me dat voorstellen, als je de hele dag ploetert om het welzijn van Sodom te verbeteren en s'avonds kom je met een bericht, Sodom gaat eraan, dan ben je toch gewoon ongeloofwaardig. Dat is toch belachelijk. Zo ging het toen. Maar ook wij zitten helemaal klem. Ja, we hebben het goed in Nederland. Meneer Zalm heeft ons uitgevogeld. Hij had een heel mooi geheim tot en met afgelopen dinsdagmiddag. Niemand wist het nog, maar 0,2% meer. Ja, nou, het was het best bewaarde geheim van de naam. Nou, dat kan ik me voorstellen. De rest is waarschijnlijk al op straat gegooid. Dus ik ben niet zo Den Haag-minded, dat begrijpt u een beetje. Maar hoe dan ook. Wat doen we het goed, hè? En we hebben nu alle vlaggetjes weer buiten hangen. En we gaan nu kiezen. Welvaart. We zijn bezig met het bouwen van de voorraadsteden. En we maken ons verschrikkelijk druk om die 0,2% plus. En wee degene die aan onze AOW komt. Hè? Ja, 69, dan heb je dat. Nee, maar ik bedoel maar, ik wil gewoon zeggen hoe wij vandaag denken. Wat de krant haalt en wat ons allemaal voorgeschoteld wordt. Daar gaat het toch over? Daar hebben ze het over. Bouwt u ook aan de voorraadsteden van deze wereld? Aan het hele stelsel van welvaart. Ja, zegt u, ik wilde wel anders, maar dan zonder blauwe enveloppen natuurlijk. Nou, ik bedoel, u wilde helemaal geen belasting betalen, maar dan was u allang waarschijnlijk vertrokken. Dan woonde u nu in Tanzania of zo, want daar is het belastingklimaat geloof ik iets beter dan in Nederland. Ik wil niet langer daarover zeuren. Ik wil alleen maar zeggen dat dit verhaal, deze geschiedenis uit Exodus 1... ontzettend actueel is. Het is gewoon ons leven. En het zijn de beleidmakers die het doen. Wie? De Heer Jezus. Want de beleidmakers in de hemel hebben een heel andere norm. Hij die rijk was, is om ons het willen arm worden. Om ons die arm waren rijk te maken. Hij verkocht alles wat hij had om jou te kopen, om jou te bezitten. Hij wilde jou. En hij wilde zichzelf geven tot alles gaan. Alles. Alles inleveren. Het God gelijk zei was geen roofgoed voor hem. Hij heeft zich ontluisterd, ontledigd. En aan het kruis zijn leven gegeven. De Heer Jezus is tot op de bodem gegaan. Voor jou en voor mij. Gods economie is heel anders. God geeft zijn hemel leeg. En Egypte bouwt zijn voorraadsteden vol. Dat is het enorme verschil. En je ziet in de Heer Jezus en in zijn komen naar hier, in zijn gaan naar het kruis, exact het verschil tussen wat hier gebeurt en wat eigenlijk door de Heer aangedragen wordt. al die druk, al die harde arbeid, al dat gedoe, al dat geploeter in deze wereld, je wordt er stressig van, je wordt er moe van, dood en dood op, en we laten onszelf in slaap sussen met een paar goede kreten van onze nieuwe regering misschien. Wat is uw leven? Waar leeft u voor? Waar gaat u voor? Als de Heer Jezus zegt, als jullie alles opgeven, je bootje, je inkomen, ik zal voor je zorgen. Ik heb het zelf aan de lijf ondervonden en het is zo waar dat de Heer echt zorgt. Dat is echt zo. Maar het is wel moeilijk, het is niet makkelijk. Er zijn bepaalde momenten dat je twijfelt en denk je, oei, oei, oei. Een klein beetje van zo'n voorraadstaat zou wel leuk geweest zijn. Maar er zijn andere momenten dat de Heer je zo bijzonder zegent. Hij wil dat jij verder gaat, dat je groeit in je geloof. Dat je als gelovige je ontwikkelt, dat je blij bent, dat je de vrede van God in je hart voelt. Maar ook vrede uitstraalt, dat je die blijde boodschap van geloof in de redder van de wereld echt uitdraagt. Dat je daarmee de straat op gaat. Hier vind je terug. Toen al die druk niet geholpen heeft. Heeft Farao met zijn beleidmaker gezegd, dan moeten we het op een andere manier doen. Hè? Dan moeten we zorgen dat er geen jongetjes meer geboren worden. Dan sterft het spul vanzelf uit. Zo goochem waren ze toen ook al. Dus die vroedvrouwen die moesten dat maar een beetje gaan regelen. Geen nieuwe geboorte van jongetjes. Niks meer. En nu krijg ik misschien wel een rare kronkel. Misschien krijg ik wel voor me kiezen dat ik zomaar een hele rare kronkel maak. Maar ik ga het toch zeggen. Degenen die nieuwe geboorte vandaag mogen begeleiden, worden door de beleidsmakers benaderd. Worden door de koning van deze wereld, door de vorst van de duisternis, benaderd om, als het even kan, geen nieuwe geboortes te krijgen. Heb ik het dan over abortus? Nou, voeg dat dan maar onder, want dat kan best meegenomen worden. Maar het is niet alleen abortus. Als je vandaag vraagt, hoe gaat het ook alweer met wedergeboorte? Oh ja, nee, dat is van vroeger. En bovendien, dan moet je eerst uitverkoren zijn, want als dat jou niet gegund wordt, dan kun je zelf doen wat je wilt, maar je komt er toch niet. Ik zal het nog anders zeggen. Het hele onderwerp wedergeboorte is bijna ondergesneeuwd. Wie praat er nog over dat je wederom geboren moet worden? Niet nog een keer, lost niks op. Van God uitgeboren. Op een goddelijke wijze geboren. Nieuw. Nieuwe schepping. Oude is voorbij dan. Je mag. En er zijn mensen nodig om je misschien daar te brengen, om je te vertellen dat er twee kanten zijn aan een medaille en dat ja, wat jezelf betreft, jij je moet bekeren, dat jij je moet omkeren, dat de mensen zich tot God moeten keren. En als mensen zich niet tot God keren, komt er ook geen nieuwe geboorte. Dat is onze verantwoordelijkheid. Bekering is onze verantwoordelijkheid. Jij moet je omkeren, ook al zeg je 1000 keer dat je dat niet kunt. God zegt, als ik zeg kom, dan kun je. Als Petrus over het water gaat lopen, dan, doordat de Heer Jezus zei kom, dan kon hij dat. Ook al was dat nog nooit eerder gebeurd. Niemand kan zeggen, dat kan ik niet. Als God je uitnodigt, dan kun je. Maar je moet het wel doen. Jij moet komen. Wij moeten dus tegen die mensen zeggen, jij moet zelf komen. En als ik vandaag hoor, ja, ik was eigenlijk altijd al gelovig. Ik ben ook wel gelovig. Ik geloof best dat er iets is. En we hebben dat al een kreet gegeven. Dat is het iets-isme. Dat is een nieuwe groep. Een hele grote groep geworden. Er is iets. Wat het dan is, ja, of het nu die heet of zus heet, weten we niet. Dat laten ze dan los. Maar vertellen van de redder van de wereld. Spreken over Jozef, de koning, de redder van de wereld, overgebracht. Spreken over de Heer Jezus, de enige oplossing, de enige middelaar tussen God en mensen. Ja, dat is exclusief. Dan ga je discrimineren. Dat kan niet, hè? Daar is een wetje voor. Hè? Daar moet je mee oppassen, want dan word je straks ook nog voor het gerecht gebracht. Zo gaat het. Wie zorgt nog voor de nieuwe geboorte? Jij moet je bekeren. Maar God geeft op het moment dat jij je bekeert nieuw leven. Dat doet de Heer.
Wedergeboorte is Gods kant van de bekering. Bekering is wat onszelf betreft het omkeren, het je omdraaien, het naar God gaan. En goddelijke kant van diezelfde medaille is wedergeboorte. Nog een keer, nee, op een nieuwe wijze geboren worden. Uit God geboren. Nicodemus was best vroom. Hij was notabene professor in Jeruzalem. Hij was niet de eerste de beste, hij kent het spul. Maar hij moest wederom geboren worden. En je kunt wel 100 jaar, kan haast niet. Je kunt al 20 jaar in de kerk zitten zonder dat je opnieuw geboren bent. Dat kan. Hier zit er een. 1920. Ik kende de Heer Jezus niet. Je kunt wel vroom zijn, je kunt geschiedenissen kennen, je kunt trouw bepaalde diensten meemaken, maar dat zegt nog niks over wie je bent in Christus. Maar dat leven uit God, dat God gaat geven. Er moeten vandaag vroedvrouwen zijn die helpen, die het gebod van de koning negeren, die tegen die vorst de duisternis zeggen, moest luisteren, we willen ervoor zorgen dat er leven uit God komt. Daar praten we over. En als u ons verbiedt om daarover te praten, dan negeren we uw geboden. Ja, u zegt, ja, mooi verhaal, mooi ingestopt. Maar ze logen daar maar. Toch? Ze zeiden dat ze het niet gedaan hadden, ze hadden het wel gedaan, of net andersom. Dat is precies als bij Rahab, die vrouw die in Jericho woonde, die zei dat de verspieders ook niet op het dak lagen. Die zei, ja, ze zijn daar ergens in het veld, zoek maar gauw, ga maar. Die loog ook. En Rahab wordt gezegend en deze vrouwen worden gezegend. Dus leugen om een bestwil, dat mag wel. Staat dat in de Bijbel? Dat staat niet in de Bijbel. Maar dit zijn geen mensen die dit wisten. Dit zijn mensen die dachten dat ze God dienden door zo te handelen. En God kent het hart. Hij kijkt dwars door je heen. Hij kent je motivatie, door en door. En het zou kunnen zijn dat je in het verleden verkeerde dingen hebt gezegd die God toch zegt van, je wist niet beter. Ik laat het maar zo. Maar als je wel weet wie de Heer Jezus is, en als je wel weet wie de waarheid is, en als je wel weet dat er bij hem, bij God, geen leugen te vinden is, en dat de duivel de vader van de leugen is, dan praat je anders. Maar maakt niet uit, deze vrouwen hebben het gebod van de koning genegeerd. En ik roep broeders en zusters vandaag op om het gebod van die tegenstander te negeren en vandaag voor wedergeboorte te zorgen. Zodat het volk van God zich uitbreidt. En waar gebeurt dat? Waar ze niet mogen evangeliseren in Noord-Korea, nog een keer China, daar groeit de kerk. En waar ze wel mogen evangeliseren, daar is bijna geen wedergeboorte. En nou maar even, nou mag je zelf aan de slag. Hoe komt het dan? Hoe is zoiets dan mogelijk? Hoe kun je dit verklaren? Nou, ik hoef het ook niet wetenschappelijk om bereid te krijgen. Ik ga alleen maar zeggen, als de Heer Jezus je hart en je denken niet vult, als de Heer Jezus niet alles is, als hij niet degene is die voor jou alles bij God in orde heeft gemaakt en het voor jou doet en het voor jou is, ja, dan word je vanzelf een beetje half. Een beetje. Jawel. Natuurlijk, we gaan naar de dienst, zeker. Halleluja, prijs de Heer. Mooie liederen hebben zonder. Maar een mooie dienst van zonder. Maar van Jan staat een mooie hoed op. Je wil het niet weten, zo mooi. Ik zeg het heel raar. Gewoon om aan te geven dat wij in feite naar de uiterlijke dingen kijken en het niet eens hebben over de Heer Jezus. Wie is de Heer Jezus dan? Is er in jouw leven, ik vraag die vraag nog een keer, echt nog iets van, ik ken hem als mijn heiland, als mijn verlosser, en nadat ik hem heb leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser, is hij de Heer van mijn leven geworden. Hij is in de troon van mijn leven. Hij heeft het in mijn leven te zeggen. Hij is alles voor me. Vanaf dat moment denk je, ja, en als die koning van deze wereld zegt dat we niet meer aan die kerk mogen timmeren, dat we misschien meer ecumenisch moeten denken, of meer globaal moeten denken, of meer rekening moeten houden met allerlei andere godsdiensten, en een invulling moeten geven aan wat dan ook gezegd wordt. De paus wringt zich vandaag in allerlei bochten om zijn uitvleien van het begin van deze week een beetje goed te praten. Hij komt er gelukkig niet helemaal op terug. Dat vind ik dan nog te prijzen. Maar toch, hij heeft iets geciteerd uit de 14e eeuw. Ja, dat mag niet. Natuurlijk was dat geschiedenis. Natuurlijk is dat waar. Het was geen geschiedsvervalsing. Maar je mag het niet zeggen. Het is een koning die Jozef niet gekend heeft. En er is geen enkele optie in die hele hoek om hem te leren kennen. Nul. En wij zeggen langzaam maar zeker, ja, ze denken een beetje anders, ander cultuurtje. Maar ja, die komen er ook wel. Wedergeboorte? Nee. Nieuwe geboorte? Zijn er nog vroedvrouwen die het gebod van de koning negeren? Begrijpt u een beetje wat ik bedoel? Begrijpt u de ernst van hoofdstuk 1 van dit boek? Dat is de kern. En als dat niet helpt, dan zegt die koning, dan moeten alle jongetjes maar in de Nijl worden verdronken. Dat is de volgende stap. De Nijl in Egypte is springader voor economie nummer 1. U weet misschien dat Egypte voor 75% woestijn is. En misschien toen wel voor 80 of 85%. Ik weet niet precies. Het is nu nog 75% woestijn. En alleen waar het water van de Nijl komt. Daar, ja, en door stroompjes, hè, door zijstroompjes. Daar is enige ontwikkeling. Daar is ook enige vrucht. Als het water van de Nijl in bloed verandert. Nou, dan is de economie op nul gezet. Het gaat heel ver misschien, maar in Zacharia 14 wordt iedereen uitgenodigd, elke koning, om naar Jeruzalem te gaan. En als ze niet naar Jeruzalem komen, dan zal er geen zegen zijn voor welk land dan ook. Nu, Egypte zou kunnen zeggen, maar God had gezegd, dan zal het niet regenen. Egypte zou kunnen zeggen, nou bij ons regent het toch niet. Het regent bij ons nooit. Dus we hoeven ook niet daarheen te gaan. Maar als ze niet komen, ook al regent het daar nooit, dan toch zal de plaag er zijn. Dat zegt de Heer, Zacharia 14. Met andere woorden, het regent daar nooit, zegt de Bijbel zelf. Het is er altijd droog. De enige bron is die Nijl en die Nijldelta. Dus overal waar die bevloeien komen, daar is cultuur, daar is grond, landbouwgrond, verbouwingsmogelijkheid. Zal ik het anders zeggen? Dan moeten we onze jeugd maar verdrinken in dat wat onze economie is. Wat de bron van onze economie is. Dan moeten ze zich daar maar in storten. En dan gaan ze in ten onder. En daar maak ik me heel erg zorgen over. Onze economie. Met alle goed bedoelde plannen. En opleidingen. Scholing. Cursus. Je gaat maar door. Het is alsof onze kinderen verdrinken. In die Nijl. En dan krijg je het verhaal van Mozes. Maar dat is de volgende keer. Maar u voelt hoe één zo'n hoofdstuk in feite precies aangeeft waar we vandaag zitten. Dat bedoel ik met Mozes, Gods profeet. Dat is een profetische boodschap. Dat is een hele duidelijke boodschap van de Heere om je vandaag te zeggen, kijk, dat is nu de leefwereld waarin jij bent. En als wij weg willen, dan moeten wij ook weggaan. Loskomen daarvan. Nou, dat is best moeilijk. Er zitten heel wat haken en ogen aan. Dat blijkt uit dit boek. Dat gaat niet zomaar. Maar toch. Wie zegt nu nog, neem de wereld. Geef mij Jezus. Ja, zongen we vroeger. Met Johannes de Heer is ook afgedaan. We hebben tegenwoordig opwekking. Ik zeg het weer te sarcastisch. Een beetje te kort door de bocht. Dat voel ik ook aan. Maar er zijn ook ongelooflijk fijne liederen in de bundel opwekking. Dus alsjeblieft, begrijp me niet verkeerd. Maar toch. Waar ligt nog die keuze van, ik hoor bij de Heer Jezus. Ik heb mijzelf tot hem mogen keren, 180 graden om. Ik mocht me tot hem keren. En hij gaf dat nieuwe leven, wederom geboren, uit water en geest, door het woord van God en door de geest van God. Wedergeboren, nieuw leven, leven uit God. Eeuwig leven, notabene, in mij. De Heer Jezus, hij is de redder van de wereld. Hij is het die hulp bieden kan. Hij is het. En God heeft een middelaar. Dat is de Heer Jezus. En de hele wereld zou hem moeten hebben. En als de hele wereld hem zou kennen, zou de oorlog over zijn. En dan zou er inderdaad zwaar een ploegschade worden. En als de Heer Jezus komt in Jeruzalem en daar koning wordt te zijner tijd, dan is er vrede. Dan ineens zullen ze de oorlog niet meer leren. Dan ineens is er zegen. En wordt Jeruzalem dorpsgewijs bewoond. En is er ruimte om onder je eigen vijgenbomen en onder je eigen wijnstok te zitten. Dan ineens koe en berin samen. Kind spelend bij het hollen van een giftige adder. Geen probleem van Nijlwater meer. Geen probleem van mensen die dat kind naar het leven staan. Ineens
is alles anders.
Hoe kan dat allemaal veranderen? Door het geloof in de Heer Jezus. Door de erkenning van de Heer Jezus. Maar gelovigen die hier vanavond zitten en dit meekrijgen, mogen zich nu realiseren dat je alleen maar door het geloof in de Heer Jezus verandert. En dat alleen maar het kennen van de Heer Jezus als je heiligt, maar ook als de Heer van je leven, alles verandert. En we moeten ons vandaag eens een keer durven realiseren dat wat toen gold, nog geldt. Wat er toen lag, dat ligt er nu nog. Want die wereld is niet veranderd. Geen steek. De gedachten van de duivel zijn ons niet onbekend, zegt de Bijbel. We moeten durven leren dat dit verhaal nu nog waar is. Dat dit een profetische boodschap is door Mozes aan ons gebracht. Mozes, Gods profeet. En hij wijst je door naar de Heer Jezus. Dat wilde ik ook graag doen. Ik wilde zo graag dat de Heer Jezus in je hart alles is. Dat je geniet van hem. Dat je groeit in hem. Dat je bloeit in hem. En dat je alleen maar toeneemt in genade en in kennis omtrent de Heer Jezus. Dat je het intense, diepe verlangen hebt om hem nog meer te leren kennen. En om voor hem te gaan. En om te zeggen, die wereld die gaat voorbij. En alles wat ze heeft. Er is geen stukje houvast in deze hele wereld. Nul. Hier zijn we, Heer. We voelen ons zoals de Egyptenaren. We voelen ons zoals de Israëlieten toen in Egypte. En we kiezen voor u. En we willen zo graag dat u ons losmaakt van deze wereld en ons brengt in uw richting, daar waar u bent, waar uw zegenstroom te voelen en te ervaren is. De Heere zegene ons allemaal. Amen. Ik wil nog graag met u danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor de profetie van Mozes. Het is een hele oude geschiedenis. Het is waar wat er staat, zo ging het toen. En nu blijkt dat dat nog precies zo is. Misschien hebben we moeite met bepaalde details, maar de grote lijn is helder. En ik wil u bidden, Vader, of de Heilige Geest dit hele gebeuren, deze geschiedenis, in het hart gaat leggen van iedereen hier. Laten we alsjeblieft zo helder zijn dat we beseffen wat er aan de hand is. Dat er een tegenstander is die niet wil dat er één tot bekering komt. Maar dat er ook een God en Vader is die niet wil dat er één verloren gaat. En daar zitten wij tussen. En we mogen nu ambassadeurs zijn. Kinderen van God, het volk van God in deze tijd. En we mogen belijden dat de Heer Jezus Heer is. Hij is Heer. Hij is Heer. Hij is opgestaan, want Hij is Heer. Hosanna. Zo zongen we aan het begin. Hij is de koning. We willen nu bidden of we zullen begrijpen dat er vandaag wereldwijd leiding is, regering is, stuur is zonder de Heer Jezus. We willen u danken, Vader, dat u ons licht geven wilt, ook over de tijd waarin wij nu vandaag leven. Dat u zo uw woord zegenen voor iedereen hier. U wordt heiligen door uw Heilige Geest. Het in ons hart leggen. Het in ons ook te binnen brengen. Misschien wel vannacht of misschien wel morgen. Ik wil u danken en prijzen voor deze avond. In de naam van de Heer Jezus.